Karin. Hey, let's talk business.
Yes, let's do so.
En fijn dat ik na mijn monoloog van vorige week weer gewoon met jou kan praten.
Ja, dat is toch wel. Hoewel je wel een mooi monoloog hebt afgestoken, hoor.
Het is dat, dankjewel, dankjewel. Het gaat over een onderwerp wat mij natuurlijk erg aan het hart gaat. En daar kan ik wel even over oreren. Maar ik vind het toch leuker om met elkaar in dialoog te zijn. Want dat zit ook meer in de aard, in het DNA van ons vak.
Ja, en bovendien, hè, die dialoog die leidt vaak ook tot inzicht over en weer, hè, verder redeneren. En dus uitgebreidere toepassing dan dat je alleen maar aan het reproduceren bent en dus aan het overdragen bent van datgene wat jij al weet.
Precies. En in dat kader heb ik wel, denk ik, een mooi onderwerp om met elkaar over te praten. Afgelopen maandag had ik een lunchcollege voor leden van onze alumnivereniging van de Fast Track MBA. Want dat doen we, hè. We doen in het voorjaar zo'n serie met lunchcolleges en in het najaar doen we zo'n serie voor onze alumni. Rekening, als je dit mooie vak beheerst, moet je dit vak ook bijhouden.
Absoluut.
Een van de onderwerpen die daarbij aan bod kwam, ik sla maar even heel plat. Iets zeggen is niet hetzelfde als iets doen. Maar besluiten om iets niet te zeggen is wel iets doen. Ja, dus
Klopt.
ik denk dat wij het hier heel snel over eens zijn, maar misschien toch dat het iets aan uitleg vraagt voor de mensen die hier naar luisteren. Ik zie heel vaak bij mensen, maar ook in organisaties, dat we een bepaalde verandering willen doorvoeren. Dan spreken we naar elkaar uit, we gaan een verandering doorvoeren. Nou, stel even, hè, wij zouden in onze organisatie verandering doorvoeren. En dan zeggen we, nou weet je, we doen nu colleges met masterclasses, doen we vaak voor onze leergangen, 's ochtends tussen 10 en 1. We willen een verandering doorvoeren, maken er een eenvoudige verandering van. We doen het van 10:30 tot 13:30. Nou, dat is helemaal een hele concrete verandering, hoeven we geen interpretatieverschillen over te hebben. Totdat we onze roosters omgooien. En dat we daadwerkelijk masterclasses gaan plannen van 10:30 tot 13:30, verandert er niets. Hoe vaak we het ook uitspreken. Nou, dat is de eerste helft van de stelling. De andere helft van de stelling is, als er iets gebeurt en ik besluit om daar niets over te zeggen, dan doe ik iets. Namelijk, ik faciliteer dat hetgene wat ik observeer, waar ik eigenlijk iets over zou willen zeggen, dat in stand wordt gehouden. Ik ben onderdeel van het systeem wat een bepaald iets wat we niet meer willen in stand houden. Stel, wij hebben afgesproken, onze masterclasses zijn niet meer van 10 tot 1, maar van 10:30 tot 13:30. Hè? Ik heb de masterclasses die ik plan omgezet van 10:30 naar 13:30. En stel even, jij hebt dat niet gedaan, dus jij plant nog steeds masterclasses van 10 tot 1. Dan is het mijn verantwoordelijkheid om jou daarop aan te spreken. In termen
Zeker.
van, joh, Karin, we hebben afgesproken van 10:30 tot 13:30. En ik zie dat jij nog steeds de oude tijden gebruikt. Als ik jou daar niet op aanspreek, dan faciliteer ik het dat in het systeem deze ruis komt te zitten.
Exact.
Nou, waarom lijkt me dit nou een mooi onderwerp om over te praten? Sowieso denk ik dat heel veel organisaties hier last van hebben. We zeggen veel, maar het lukt ons niet allemaal omdat we er geen acties aan verbinden. En als we acties verbinden aan, dan gaat dat niet altijd bij alle mensen in alle afdelingen in hetzelfde tempo. En spreken we elkaar daar nou wel of niet op aan? He, dat is, zeg maar, als je elkaar daar niet op aanspreekt, elkaar dus niet bij de les houdt, dan faciliteer je dus dat niet iedereen tijdig een bepaalde maatregel doorvoert of een bepaald gedrag laat zien. Toen was ik tussen de middag aan het kijken in mijn oude kranten, want je weet, ik lees mijn kranten altijd op de dag dat ze uitkomen. En ik lees nog een keertje terug aan het einde van de week om te kijken, wat scheur ik er nou uit, zodat we daar nog een keertje wat mee doen. En toen liep ik tegen een artikel aan in het NRC van vorig weekend. En dat gaat over, nog eens een keer een nabeschouwing over dat rapport over de fraude toeslag. De toeslagenaffaire, die bedoel ik. De fraude toeslagenaffaire. En eigenlijk is het de toon van het stuk gaat over. Oké, we zijn weer een enquêtecommissie verder. We hebben een boel geconstateerd. De enquêtecommissie heeft ook een boel geconstateerd. Iedereen onderschrijft de constateringen van de enquêtecommissie. Maar we zien nog geen gedrag.
Nee.
En dan gaan eigenlijk die twee regels waar ik mee begon gaan werken. Namelijk, het zeggen is niet doen. Ik kan wel zeggen dat ik die consequenties onderschrijf, maar dat wil nog niet zeggen dat er iets verandert.
Ja.
Maar niet zeggen is ook iets doen. Hier staat dan een redactioneel stuk wat aankaart van joh.
Of niet doen is ook wat zeggen.
Ja, ja. Alleen zeggen, het zijn we niet zeggen, wij zijn natuurlijk een verbaal landje, hè?
Ja.
Een cultuur. Maar het feit dat we allemaal tegen elkaar roepen, ja, we onderschrijven de inzichten en de aanbevelingen van de enquêtecommissie. We spreken elkaar er niet op aan dat we vervolgens op andere media ook andere standpunten bezigen. Die haak staan op de aanbevelingen en de inzichten van de enquêtecommissie. Maar daar spreken we elkaar niet op aan, dat is politiek ingewikkeld. Betekent ook dat we met elkaar accepteren dat we dus niet veranderen.
Nee, exact.
En ik dacht, nou, dit is toch wel een te mooi. Nee, dit is het eigenlijk helemaal niet mooi, maar als onderwerp is het mooi omdat het zo actueel is in onze politiek, in onze samenleving, maar ook in onze organisaties.
Ja. Nou. En ik heb nog wel een tegenhanger die daar ook op aansluit. Het feit dat het gezegd wordt, is een variant hoor, wil nog niet zeggen dat het gedaan wordt. En ik kwam daarop omdat mijn dochter, vers studerend, een toezegging had gehad van haar docent. Dat hij naar haar mail zou kijken binnen een week. Maar binnen 2 weken had ze nog steeds niks gehoord.
Ja.
Jij hield maar vol, ja, maar hij heeft wel gezegd dat hij daarna gaat kijken. En ik, wat ouder en iets ervarener, zeg dan, maar dat wil niet altijd zeggen dat het ook gedaan wordt. He, dat iemand iets zegt, en het feit dat er nu al 2 weken verschenen zijn, in plaats van die 1 week waarbinnen hij had toegezegd het te zullen doen, geeft mij al aan dat hij A, zijn eigen aangegeven deadline niet haalt. Hè? Nou, daar kan een reden voor zijn. Hè? Ik bedoel, allemaal waar. Maar dat wil niet zeggen dat hij per definitie wel gaat acteren, enkel om het feit dat hij het gezegd heeft.
Ja.
Dus voor mijn dochter is zeggen en doen, dat is eigenlijk nog 1-op-1.
Ja.
Hè, dat is, op het moment dat je het zegt, dan ga je het ook doen.
Ja.
Terwijl bij mij die ervaring uit elkaar ligt.
Ja.
Ik hoor wat er gezegd wordt, maar vervolgens moet ik vanuit waarneming in gedrag ook gedrag zien wat bij dat zeggen hoort, om het geheel geloofwaardig te maken.
Ja.
En dat is denk ik wat je ook ziet binnen bedrijven, zeker ook binnen de politiek, binnen je gezin, binnen je sociale netwerk, et cetera, et cetera. Noem maar op.
Ja. Nou even de vervolgstap. Hè? Als we constateren dat ook in organisaties we last hebben van we zeggen dingen, we willen dingen, we spreken het uit, maar we koppelen er niet altijd gedrag aan.
Nee.
Hoe kun je nou in jouw ervaring borgen dat die stap wel gezet wordt?
Ik denk dat je dat er nog een stap voor zit, omdat we communicatief ook vaak op voorhand al een excuus maken dat dingen niet lukken. Bijvoorbeeld, ja, we gaan proberen dit jaar deze doelstelling te realiseren.
Ja.
Nou, jij en ik weten dat een voorbode is om te zeggen, zo halverwege het jaar, het gaat niet lukken. We hebben het geprobeerd, maar het gaat niet lukken. Want proberen is namelijk niks. Hè? Dus je doet het of je doet het niet. En op het moment dat je zegt van wij gaan dit jaar deze doelstelling halen, Dan moet je alles erop organiseren, zodat dat ook gerealiseerd gaat worden. Dus met andere woorden, dat je een gesprek aangaat met elkaar, waarin je uitwisselt, wat is er dan voor nodig om deze doelstelling, ik noem maar even wat, van 10 keer mooi weer te halen? Wat is daar dan voor nodig? Nou, en dan gaan wij dus een plan bedenken waarin het reëel wordt en waarin het ook haalbaar wordt dat we dit jaar 10 keer mooi weer krijgen. En tussentijds is het ook belangrijk dat de focus nog steeds op de realisatie van die doelstelling ligt. Hè, dus na periode 1 gaan we kijken. Hoe gaat het ermee? Zijn we goed op weg? Is het de verwachting dat we het gaan halen? Is het de verwachting op dit moment dat we het niet gaan halen? Zo ja, waarom dan niet? Wat hebben we over het hoofd gezien, hè? De verbetering van onze eigen kwaliteit. En wat gaan we doen om alsnog full force voor die realisatie van die doelstelling te gaan?
Ja, het leuke is, en je weet, ik schrijf elke vrijdag een powerboost bij ons op de digitale campus. En die heb ik eigenlijk vanaf het begin van het jaar heb ik een soort reeksje opgebouwd over doelen stellen.
Ja.
En daar heb ik, even kijken, vorige week, ben ik ingegaan op een onderzoek wat door een drietal gedragswetenschappers uit Bern is gedaan.
Ja.
En die hebben het over doelstellingen en zeg maar, hoe vergroot je nou de kans om doelstellingen te vergroten? En die hebben het dan over bovengeschikte en ondergeschikte doelen.
Ja.
Bovengeschikte doelen is, hè, wat jij zegt, 10 dagen mooi weer. En ondergeschikte doelen is, als wij 10 dagen mooi weer willen, wat moeten wij dan aan gedrag vertonen in onze organisatie, in onze team, om dat ook zeg maar, zo realistisch mogelijk te maken? Om de
Precies.
kans te vergroten om het dan ook te realiseren.
Precies.
Maar dan ga ik even advocaat van de duivel spelen. Want ik geloof daar dus heel erg in, hè? Daarom vond ik het ook een heel mooi onderzoek om aan te halen.
Ja.
Maar nou geldt nog steeds, zowel die bovengeschikte als die ondergeschikte doelen zijn dingen die we tegen elkaar zeggen. En daar hebben we met elkaar besproken, wat voor soort gedrag moeten wij nou vertonen, zodat we de kans zo groot mogelijk maken dat we die 10 dagen mooi weer hebben. Maar dan is het nog steeds zeggen is niet doen. Niet
Nee.
per definitie ook doen.
Nee.
Hoe vergroten we nou de kans dat we ook daadwerkelijk gaan doen?
Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je A, je doelen toetst op haalbaarheid. Hè? Is het uitdagend, maar is het wel haalbaar? Want anders komt er zo'n metaalmoeheid in van ja, we hebben dit wel bedacht en we waren er heel enthousiast over. Maar het is never nooit niet haalbaar, dus laat maar. Dat is één. Tweede is dat je gaandeweg ook moet evalueren, hè, wat ik zei, moet bijstellen, moet leren, hè, dus een lerende cyclus creëert, om vervolgens weer op weg te gaan naar het doen en het halen van die doelstellingen. Dat is twee. Derde component is, en dat is heel erg belangrijk, volgens mij, misschien wel de belangrijkste, is dat je een cultuur creëert waarin je elkaar leert aan te spreken op dat gedrag wat noodzakelijk is om die doelen te realiseren, maar ook aangesproken kan worden. Niemand is perfect. Iedereen heeft wel eens een slappe dag of is herstellende van griep en heeft nog niet 100% energie. Of heeft even een andere focus of laat zich afglijden. Dus een cultuur waarin het dan gewoon is, waarin we met elkaar zo nu en dan even die doelen weer op hoog houden. En van ben jij nog wel met onze doelen bezig? En hoe zie ik dat dan aan jouw gedrag? He, want ik zie dit. En kun je me dat verklaren? Past dat dan ook in datgene wat wij nodig zijn voor realisatie van die doelen? Dat is wat mij betreft buitengewoon belangrijk.
En het bijzondere is, want dan kom ik dan toch even weer terug op de politiek. Want de politiek is natuurlijk een bedrijf waar mensen elkaar wel aanspreken. Ja, want dat is natuurlijk wat in de Kamerdebatten veel gebeurt. Hè?
Meer heeft... aanvallen, zou ik willen zeggen.
Ja, nou ja, dat, daar wou ik even. Daar, dat, dank je wel, dat punt wou ik maken. Ja, dank je. Ja. Want dat gaat niet zozeer in, zeg maar, in een constructieve manier aanspreken. Maar dat gaat met name over vliegen afvangen.
Exact.
Want als ik jou wat, zeg maar, wat verder de grond instamp, dan kom ik zelf wat, zeg maar. Dan lijk ik groter, laat ik het maar zo zeggen.
Ja. En daar gaat het dus ook niet over de dialoog, hè? Dus het gesprek met elkaar om uiteindelijk gezamenlijk tot verbetering te komen. Daar gaat het over debat. Wie is slimmer, wie is handiger, wie heeft het meest populaire standpunt om uiteindelijk de gunst van de kiezer te winnen.
Ja, om een winnaar en een verliezer te krijgen.
Exact.
Om eens eventjes Stephen Covey erbij te pakken. Die zegt van je kunt praten vanuit een winst-verlies systeem.
Ja.
Als je dat systeem zeg maar aanstreeft, ik wil winnen, daarom moet jij verliezen. En ik speel mijn kaarten niet handig, dan zitten we zelfs in een verlies-verlies situatie.
Exact.
Ja, dan komen we er alle twee slechter uit.
Ja.
En wat Koffie zegt is eigenlijk je zou moeten streven naar een win-win situatie.
Precies.
Hoe kan ik jou beter maken, zodat ik mijn doelen kan halen?
Exact.
Dan hebben we te maken met een win-win situatie.
Ja.
Maar dan is ook niet mijn streven om jouw vliegen af te vangen. Dan is mijn streven om jou beter in je rol te zetten.
Ja.
Omdat ik er dan van uitga dat als jij beter in je rol zit, dat de kans is dat wij gezamenlijk onze doelen halen, dat die dan beter wordt.
Ja.
Ja, en dan krijg je natuurlijk wel het hele circus erbij is, oké, dat willen we graag in organisaties. Maar sturen we daar nou ook op?
Ja. Nou, zeg jij daar eens wat over, Mariska?
Ik denk dat we daar meestal niet op sturen. Ik denk dat dit zo typisch iets is wat we wel zeggen. Hè? We willen graag dat er samengewerkt wordt. Maar uiteindelijk sturen we daar niet op. Want afdelingen en teams, zelfs sommige mensen hebben individuele doelstellingen waar bonussen aan hangen. Er is een beperkt opleidingsbudget wat uitgekeerd wordt aan mensen die het goed doen.
Ja.
En dat betekent dat jij dus zeg maar meer streepjes achter je naam moet hebben dan een ander.
Ja.
Dat gaat dus over het faciliteren, het sturen op situaties die gericht zijn op winnen-verliezen.
Ja.
Want stel even, ik faciliteer jou zodat jij beter in je rol komt, zodat ik daarmee zeg maar... aan mijn randvoorwaarden wordt voldaan, zodat ik ook mijn doelen kan halen.
Ja.
Als jij daarmee harder op de trom staat en ik heb jou daarin gefaciliteerd, dan krijg jij de credits, niet ik.
Nee.
En als jij meer credits achter je naam hebt staan, dan krijg jij opleidingsbudget en ik niet.
Ja.
Dus als puntje bepaaltje komt, sturen we in organisaties niet op samenwerking.
Nee, behalve als je team bouwt à la Patrick Lencioni.
Ja, maar dan heb je gemeenschappelijke doelstellingen.
Exact.
Vorige week hadden we, morgen een week geleden, hadden we de eerste bijeenkomst van onze nieuwe RB-klas, van onze nieuwe registerbedrijfskundigen.
Ja.
Alumni die door willen in dit vak, die zich willen verder ontwikkelen tot registerbedrijfskundigen. En daar hadden we deze discussie ook, hè? En toen zei ik tegen hun van, ja weet je, wat mij altijd opvalt, ik heb in grote organisaties gewerkt. Daar zijn allerlei doelstellingen, bijvoorbeeld een doelstelling op ziekteverzuim. Ziekteverzuim moet onder de 5%. Heb je een MT-vergadering en daar komen de staartjes boven tafel, de rapportages zijn weer, het is weer rapportagetijd. We gaan de rapportages bespreken. Het eerste wat je doet is kijken, score ik onder die 5%?
Ja.
Zit onder die 5%? Mooi, ik heb geen probleem. Vervolgens gaat degene die de leiding heeft, loopt dat staartje langs en die zegt tegen een van jouw collega's, ja, we moeten het toch eens over hebben. Jij zit op 8,5%. Wat zie je nou de rest van het managementteam doen? Gaan allemaal achterover leunen.
Ja.
Die heeft een probleem, ik niet. Dus het is even niet. Ik kom er even lekker vanaf.
Ja.
Wel, als je het sec bekijkt, er is dus ergens in die organisatie een team of een afdeling met 8,5% ziekteverzuim. Dat zou het probleem van ons allemaal moeten zijn.
Ja.
Want het is ook de organisatie van ons allemaal, hè?
Ja.
Maar
op het moment dat je de organisatie bestuurt, als waren er individuele verantwoordelijkheden in de zaal, ja, dan krijg je dat gevoel natuurlijk niet alsof het een organisatie van ons allemaal is. Dan is het een probleem van de ander.
En daarom zeg ik, dit is zo'n groot verschil tussen iets zeggen, namelijk we willen samenwerking, en het ook doen, zeker op het moment dat je daar, zeg maar, je sturingsmechanisme, je subdoelstelling waar je op stuurt, waar je mensen op aanspreekt.
En financiële prikkel, hè, ook.
Je financiële prikkel, als je die niet op dezelfde manier vormgeeft. Ja. Want je kunt wel heel mooi zeggen van, ook onze politieke partijen moeten meer gericht zijn op die menselijke maat. Dat is een soort overkoepelend doel.
Ja.
Maar aan het werken aan een overkoepelend doel, daar win je geen kiezers mee.
Nee.
Je wint kiezers met het belichten van de verschillen. Niet van de overeenkomsten.
Nee.
Dus nou is de vraag, is dit nou een oplosbaar probleem?
Voor de politiek lijkt me niet.
Nou, die is kort en bondig beantwoord.
Ja, dan hebben we dat ook geadresseerd, lijkt me. Voor het bedrijfsleven lijkt me wel.
Ja.
Want het zit allemaal in hoe je een cultuur bouwt, hoe je een team neerzet, hoe je financiële prikkels neerzet, als die er zijn, hè? Hoe je, waar je op stuurt, wat je besturingsmechanisme is en waar je de aandacht op hebt voor je besturing. En een wijs gezegde luidt al, datgene wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je het collectief aandacht geeft, dan groeit het collectief.
Ja.
En als je individuele prestaties of onderpresteren of problemen aandacht geeft, dan groeit dat ook.
Ja.
En dan moet je niet verwachten dat het collectief groeit.
Ik zit dan toch nog even wat te sudderen op jouw stelling in de politiek. Nee, daar kan dat niet opgelost worden. Zou het nou niet mogelijk zijn om als... Het CDA deed dat vroeger, hè? Het CDA was natuurlijk echt een typische middenpartij. De enige partij die toen nog in het midden zat. En die was volgens mij sterk, omdat ze ook kon ventileren dat ze het belang van het land diende om zowel met links als met rechts te schakelen.
Ja, maar dat kwam electoraal ook heel goed uit.
Ja.
Ik weet niet in hoeverre dit nou vanuit de goedhut van hun hart ingegeven was, of dat het gewoon een makkelijke, hypocriete instelling was. Kijk, ik denk dat zolang je een horoscoop hebt van 4 jaar, terwijl er thema's liggen die over die 4 jaar heen gaan, hè? Dat je regeringstermijn is en je afhankelijk bent van electoraat in de huidige constellatie, in de huidige manier waarop wij met politiek omgaan en hoe we regeren, denk ik dat het heel moeilijk wordt.
Ja.
Ik denk dat het zou kunnen op het moment dat je een zakenkabinet instelt.
Ja, want dan zijn mensen minder gestuurd op herverkiezing.
Exact.
Ja. Ja. Ja,
en daar dus ook onafhankelijker van.
Misschien ben ik te ideologisch dat ik denk van, joh, het zou toch mooi zijn. Hoe mooi zou het nou zijn als er een partij zou zijn en zegt van, joh, maar luister, dit is onze visie op Nederland. En wij doen niet aan vliegen afvangen, wij stemmen met alles mee wat gericht is op het realiseren van dit doel.
Ja.
Ja, het lijkt mij een verademing.
Ja, maar dan moet je toch een zakenkabinet hebben. En dan heb je het over vakministers die veel meer losstaan van de politiek.
Ja, ja, het is laten we nog even een andere kant pakken.
Ja.
Nou, want anders gaan we een politieke discussie voeren. Laten we dat nou niet doen.
Nee, dat lijkt mij ook niet.
Ik werk in een organisatie als middenvelder.
Ja.
En er zijn doelen besproken, we hebben bovengerichte doelen, we hebben ondergerichte doelen. Dus we hebben met elkaar geformuleerd, wat voor soort gedrag hoort daar nou bij, hè? Om die doelen zo, de kans op de realisatie van de doelen zo groot mogelijk te maken.
Ja.
Maar vervolgens zijn er één of meerdere partijen in die organisatie die zich daar niet aan houden. En eigenlijk is onze cultuur in de organisatie, daar hebben we het niet over.
Nee.
Hoe doorbreek je dat? Hoe zet je nou zo'n cultuur om dat we toch dit gesprek met elkaar aangaan.
Nou, ik denk dat een hele krachtige manier... Kijk, het moet ergens beginnen. Hè? Dus het moet van... Vaak zie je dat dat gebeurt met de nieuwe leider.
Ja.
Dat er ergens bovenin... En dat die met verwondering, zij of hij... zit te kijken naar datgene wat er gebeurt. En ik heb je wel eens eerder gezegd... van dat is een van mijn stokpaardjes... Het is nooit vreemd wat er gebeurt. Mensen doen namelijk altijd precies datgene waarop ze aangestuurd worden, ofwel niet worden aangestuurd. Dus als een bepaalde groep, dan wel de ene groep, dan wel de andere groep, zich zo nu en dan eens permitteert om zich er niet aan te houden aan datgene wat afgesproken is, dan is dat een cultuur die op enig moment ontstaat.
Ja.
Kijk, dan heb je de cultuur die je bouwt en wanneer je aangeeft, nou. We doen wat afgesproken is, maar als je er niet mee eens bent, ook niet. He? Dat is dan de cultuur. Dan komt er zo'n nieuweling, en die kijkt ernaar en die denkt, hey, dat is toch gek. Want de waarde van de afspraak, of de betekenis van de afspraak, he, voor die nieuweling, is namelijk een andere dan voor die goede gemeente waaraan hij of zij leiding geeft. De waarde van een afspraak voor die nieuweling zou bijvoorbeeld kunnen zijn, we hebben een afspraak, en we houden ons er allemaal aan. Het zou kunnen.
Of we houden ons er allemaal niet aan. Hè? Dat is ook
daar. Ja, kan ook. Maar deze nieuweling denkt, vind ik een makkelijk denkmodel, we houden ons er allemaal aan.
Ja.
En die ziet, zij ziet, dat een bepaalde groep zich er niet aan houdt.
Ja.
Dan zou mijn oplossing zijn, stel ik ben die nieuweling, hè, zou mijn oplossing zijn, dat vanuit waarneming eens even te benoemen. En te benoemen en te zeggen, God, mijn interpretatie van een afspraak is dit. Ik geef meteen toe, dat hoeft niet de juiste interpretatie van de afspraak te zijn. Maar het is wel mijn interpretatie. En ik zie dit gebeuren binnen de organisatie.
Ja.
Klopt dat? En wat vinden we daarvan? Is dat goed of is dat niet goed? Willen we dat continueren of willen we dat anders hebben? Dan ben je op een hele waarderende manier mensen aan het confronteren met datgene waarvan ze eigenlijk zelf dat ook wel lastig vinden op het moment dat een ander dat doet. Snap je?
Maar nou even. Nou even. Nou heb je een team van 6 mensen.
Ja.
Met een nieuwe leider. En die stelt deze vraag. En die wil ook niet heel directief worden.
Nee?
Al die 6 mensen die er in het team zitten onder die leider, zijn er 4. Die hebben de last van dat 1 iemand zich er niet aan houdt.
Ja.
De 5e die denkt, ik heb er geen last van. Ze maakt me niet zoveel uit. Ik bemoei me er sowieso niet tegenaan. Ik doe mijn eigen dingetje.
Ja.
En die 6e die zeg maar zich niet, die gewoon de cherrypicking doet. Hè, dit is een besluit, ga ik wel in mee. En dit is een besluit, je hebt last van, ga ik niet meer mee. In mee.
Ja.
En die hoor ik eens tegen.
Ja.
Dus er is geen eenheid in beleving in dat team.
Nee. Dus dat is het eerste waar je aandacht aan moet geven.
Ja.
En in de zin van, hoe gaan wij hier met elkaar om?
Ja.
Want als je zaken wil realiseren, is dat wel een belangrijke randvoorwaarde.
Ja.
En die randvoorwaarde, die heet namelijk vertrouwen. Kan ik erop vertrouwen dat als jij zegt dat je wat gaat doen, dat je dat ook gaat doen? Hè? En dan wil ik niet zeggen dat dat altijd zo hoeft te zijn en dat er geen overmachtssituaties kunnen zijn, maar in de regel, hè, dat ik erop kan vertrouwen dat jij gewoon de dingen doet waarvan je zegt dat je ze zult gaan doen.
Ja.
Of niet. Want het is lastig een organisatie aansturen op het moment dat je het van jou kan vertrouwen, bij mij niet, bij nummer 3 zo nu en dan, bij nummer 4 al naar gelang het hem of haar uitkomt. En bij nummer 5 alleen op vrijdag.
Ja.
Dat gaat niet werken.
Maar is jouw mening dat zo'n gesprek alleen maar op kunt starten op het moment dat er een nieuwe leider op zo'n team zit? Kun je niet met zeg maar, joh, ik heb hier last van als lid van het team, hè? Want de meeste middenvelders zijn lid van zo'n team.
Tuurlijk kun je dat ook doen. Alleen het is op het moment, Kijk, ik stel me zo voor dat zo'n situatie al heel lang bestaat.
Meestal
En
wel.
op het moment dat je dan zo'n situatie aan de vork wil prikken, vanuit de gedachte dat je met peers, hè, dat peers jou in de weg zitten, dan kun je best die discussie opstarten. Maar het is veel moeilijker, omdat het dan gaat over doorzettingsmacht. En welke doorzettingsmacht heb je dan om die cultuur te veranderen? En je kunt proberen om daar afspraken over te maken. Hè, van ik heb er last van. En nummer 2, 3 en 4 hebben er ook last van. Maar als nummer 5 en 6 zeggen van ja, typisch gevalletje van jammer, maar helaas. Ik heb er geen last van. En het werkt voor mij allemaal prima zo. En die willen niet, hè? Die zakken tot de knieën in de klei. Ja, dan is het best lastig om daar vanuit een gelijk niveau, hè, dus speers onder elkaar, een andere cultuur te bouwen.
Ja, en wat ik wel denk dat je als middenvelder zelf wel kunt doen, is op zijn minst een discussie met elkaar voeren in termen van, ben ik nou de enige die hier last van heeft?
Zeker.
Want
Maar
dan...
dan komt eruit dat er vier zijn die er
Ja,
last van hebben.
wat ik vaak zie in teams, is dat mensen zich eigenlijk niet van elkaar bewust zijn dat de ander last heeft van het feit dat jij het niet doorvoert, dat jij een beslissing niet doorvoert. En omdat je dan denk je van ja, joh, is mijn toko, die stuur ik aan. Ja, nou ja, weet je, ik vind het lastig om het door te voeren, dus dat doe ik niet. Of ik doe het langzaamaan. En dat heeft geen gevolgen voor de anderen. En we missen vaak het inzicht dat het, ondanks het feit dat het gaat over jouw team, dat een ander daar wel echt last van kan hebben.
Ja, klopt.
En op het moment dat je zegt van, joh, weet je, en anders zegt van, ja, weet je, maar luister, heb ik niks mee te schaften dat jij er last van hebt. Ik heb er geen last van en ik was niet van plan om mezelf aan te passen. Dan kan een volgende set zijn, als je met een aantal mensen er wel last van hebt, dat op het moment dat je een beslissing neemt, dat je gewoon, zeg maar, op de man afvraagt, joh, maar luister, als we dit beslissen, ga jij het dan ook doen? En als jij het niet gaat doen, op welke manier kun jij dan ervoor zorgen dat het voor ons wel werkbaar wordt? En dan speel je het wel heel persoonlijk, maar
Ja, dat
daarom.
is een hele mooie manier als je het op die manier doet.
Ja, want dan wordt het knelpunt wordt wel zichtbaar en je houdt het op het niveau waar het hoort, namelijk management, in dit geval in het middenveld.
En
En
dat
als
vind ik
dat.
een mooie manier. Want vaak kom je, hè, want die heb je natuurlijk, die notoire dwarsliggers die me, myself en I belangrijk vinden in een team. En zolang ze er geen last van hebben, ook niet bereid zijn om wat dan ook maar te doen. Kijk, als je met dat soort types te maken hebt, dan is de enige mogelijkheid nog escaleren.
Maar je hebt meer
Je
instrumenten.
hebt meer mogelijkheden en ik denk dat de manier waarop jij die aangeeft, dat dat een hele goede, mooie mogelijkheid ook is.
Nou, dan hebben we denk ik genoeg gezegd en gedaan in deze business, want we zijn alweer over het half uur heen.
Ja, dat denk ik ook.
En we sluiten hem af. We gaan volgende week weer iets nieuws bespreken.
Gaan we doen, dan spreek ik je dan.
Yes. Oké.
Oké, tot
Okay.
dan.
Doei, doei.